Daarna openen wij Gods heilig woord en we doen dat vanmiddag in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 17 en daarvan de versen 11 tot en met 19. Dus de schriftlezing is Lucas 17, de versen 11 tot en met 19.
En het geschiedde als hij, Jezus, naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zekere vlek kwam, ontmoetten hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm u onzer. En als hij hen zag, zei hij tot hen: Gaat heen en vertoon uzelf de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder, met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende, en dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zeide: Zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om Gode eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tot hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.
Woord van de Heere gemeente waar we deze middag samen naar willen luisteren, kunnen u en jullie vinden in het voorgelezen gedeelte uit Lucas 17... Het gelezen gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking en dan met name de versen 17 tot en met 19 die we samen nog een keer willen lezen. Waar staat: En Jezus antwoordende zeide: Zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? En zijn er geen gevonden die wederkeren om Gode eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Jongens en meisjes in de kerk, ik wil eerst even met jullie beginnen vanmiddag, want ik heb begrepen dat jullie ook op school ook al met elkaar over de dankdag het hebben gehad. Onder het thema: Waar kijk je naar? Het ging over de wonderbare spijziging, als ik het goed heb begrepen. Dat er zoveel mensen waren die onder de indruk waren van de Heere Jezus, omdat ze allemaal te eten kregen. En waar keken ze naar? Uiteindelijk de meesten alleen maar naar het brood. En ze vergaten de Heere Jezus. Nu, als je vanmiddag luistert naar deze geschiedenis, zie je eigenlijk weer iets hetzelfde gebeuren. Probeer dat even te onthouden en op te letten. Wat gebeurt er ook in deze geschiedenis, wat er daar gebeurde bij die wonderbare spijziging? Want vanmiddag gaat het over 10 melaatsen die gereinigd worden. Die door de Heere Jezus genezen zijn. En die alle reden hebben om de Heere Jezus te danken, te verheerlijken en te prijzen. Maar wat gebeurt er? Nou, daar zullen we vanmiddag samen naar gaan luisteren. En we doen dat onder het thema voor de prediking van vanmiddag: Dankdag aan de voeten van Jezus. Dan letten we allereerst op de afwezigheid van de 9. En in de tweede plaats op de dankbaarheid van 1. Dus dankdag aan de voeten van Jezus. De afwezigheid van de 9 en de dankbaarheid van 1. De tekst voor deze middag, gemeente, en dat is toch altijd weer goed om dat in het oog te houden. Als we de evangeliën lezen, kom je alleen tegen hier in het Lucas-evangelie en niet bij de andere evangelist. En je zou misschien kunnen denken dat dat een beetje toeval is. De een heeft nu eenmaal dit opgeschreven en de ander heeft nu eenmaal dat opgeschreven. Maar wanneer wij, gemeente, geloven dat de Heilige Geest ook de evangelisten geleid heeft bij het schrijven van de Bijbel, dan zit er toch ook een bepaalde bedoeling in dat Lucas wel deze geschiedenis heeft opgeschreven. Lucas is de evangelist die met name laat zien dat Jezus de zaligmaker ook van de heidenen is. En niet alleen van het Joodse volk. Ook van hen die buiten staan. Kijk, en dat wordt ook in onze tekst duidelijk. Lucas heeft juist onze tekst opgeschreven. Want de ene die terugkomt bij Jezus, en waar we straks even wat uitvoeriger bij stil zullen staan, dat is een vreemdeling, dat is een Samaritaan. Iemand die buiten het volk van God, buiten Israël leeft. En de Heer Jezus is nu ook in dat gebied. Lucas geeft aan in vers 11 dat Jezus onderweg is naar Jeruzalem reist. Dat is zijn doel. En dat is ook altijd maar weer goed om dat even te onthouden in het Lucas-evangelie, dat vanaf hoofdstuk 9, vers 51, alles eigenlijk in het teken staat van de reis naar Jeruzalem. Jezus is onderweg naar het kruis, naar zijn lijden en sterven. En in hoofdstuk 9 lees je dan ook dat de Heere Jezus richting Jeruzalem gaat door dat land van de Samaritanen, waar dus deze ene vandaan komt die terugkeert om God de dank te bewijzen. Maar Jezus wordt helemaal niet met open armen ontvangen daar in Samaria. Hem wordt zelfs geweigerd om daar de nacht door te brengen in een herberg of in een huis. En de discipelen van de Heere Jezus die zijn er zo verontwaardigd over dat ze tegen de Heere Jezus zeggen: moet er niet net als bij Elia vuur uit de hemel komen om hen te verteren? Maar Jezus wijst dat af. En hij zegt dat hij de Zoon des Mensen is, die niet gekomen is om de zielen van mensen te verderven, maar om de zielen van mensen te behouden. Ook de zielen van Samaritanen die buiten het volk van God staan. Nou, probeert u dat ook even vast te houden. Jezus is weer in dat grensgebied van Galilea en Samaria. En hij komt dan in een vlek, dat is een klein dorpje. En daar staan in de verte 10 Melaatsen. En ze weten dat Jezus daar ook is. Dat hebben ze gehoord. Of ze hebben het gezien. Maar ze moesten jongens en meisjes wel op afstand blijven. Dat weten jullie misschien wel. Als je melaats was, als die ziekte bij je werd vastgesteld, dan werd je geïsoleerd. Wij zouden zeggen, dan moest je in quarantaine. Nou, sinds de corona weten wij wel wat quarantaine is. Dan moet je afgesloten van de anderen leven. En zo was het ook met deze 10 melaatsen. Die hadden elkaar gevonden, ze waren alle 10 ziek. 9 Joden en 1 Samaritaan, maar ze hadden dezelfde kwaal. Ze waren melaats en dat betekende dat ze onrein waren voor de wet van God. En dat ze ook niet in de gemeenschap mochten leven. Die stond overal buiten. En voor de Joden betekende dat ook nog dat je niet in de tempel, in het huis van de Heere mocht komen. De tempel was verboden terrein voor je geworden. Je werd buitengesloten, ook van de gemeenschap met God. Je was een getekende. Kijk, en dan kun je ook wel goed begrijpen dat deze melaatsen elkaar opzochten. Ze waren allemaal met dezelfde kwaal bezet. En ze zwierven dan als groep door een streek daar bijvoorbeeld, in dat grensgebied van Samaria en Galilea. Ze konden nergens anders naartoe. En als er dan mensen voorbij kwamen of dicht bij hen in de buurt kwamen, dan moesten ze roepen: onrein, onrein, blijf op afstand. Hij zei melaats. Maar dat was niet alleen iets wat deze melaatsen zelf aanging. Melaatsheid is in de Bijbel een ziekte die een beeld is wat God gebruikt om ook aan gezonde mensen te laten zien dat er wat aan de hand is. Die lichamelijke onreinheid is een beeld van de geestelijke onreinheid. Hoe het ervoor staat met ieder mens, onrein door de zonde. Ieder mens is onrein in de ogen van God. En deze 10 melaatsen die zelf deze ziekte hadden, die ondervonden dat echt aan de lijf. Zij mochten in de tempel, in het huis van God niet komen, omdat ze onrein waren. En als ze Jezus zien aankomen, Nee, dan lezen we niet dat ze roepen onrein, onrein. Ze blijven op een afstand staan, van verre staat er. Maar ze roepen, meester, ontferm u over ons. Ze doen alle 10 een beroep op het hart van de Heere Jezus. De Heere Jezus, van hem weten ze dat hij met ontferming bewogen is over mensen die ziek zijn, over mensen die met kwalen en met ziekten bezet zijn. Ze hebben gehoord en misschien ook wel gezien dat hij zieken genezen heeft. Dat hij mensen weer de gezondheid teruggaf. Misschien hebben ze wel gehoord dat hij ook melaatsen aangeraakt heeft. En dat hij hen gereinigd heeft van hun melaatsheid. Nou zeg nou zelf vanmiddag, ze zijn toch bij het juiste adres. Want als er één is die hen genezen kan, dan is het deze Jezus, de zaligmaker van zondaren. Die juist ook hen die ziekten hebben, genas van hun ziekte. Hij heeft immers onze krankheden, onze ziekten ook op zich genomen. Jezus Christus is de zaligmaker, bij wie een zondaar terecht kan, met de kwalen van lichaam en ziel, allebei. En het is een kernachtig gebed. Heere, ontferm u over ons. En de Heere Jezus reageert ook op dat bidden. Hij ziet de noodkreet uit de harten van deze 10 melaatsen. En zo is de Heere Jezus altijd weer. En zo reist hij ook op in dit gedeelte. Hij is die zaligmaker die met innerlijke ontferming bewogen is. En wat doet hij? Hij raakt hen niet aan om hen te genezen. Hij zegt ook niet tegen hen, wees genezen. Hij zegt tegen hen, ga heen en vertoon uzelf aan de priesters. Want de priesters hadden een taak als het ging om melaatsheid en om de reiniging en de genezing van melaatsheid. Wanneer je genezen was van je melaatsheid, dan moest je terug naar de priester. Die moest je rein verklaren wanneer hij had vastgesteld dat de melaatsheid voorbij was. Dat de ziekte voorbij was. Dat je weer uit quarantaine mocht, om het zomaar even te zeggen. En de Heere Jezus is zo vol van barmhartigheid. Zo vol van bewogenheid met deze 10 mannen, dat hij tegen hen zegt, ga naar de priester en vertoon je daar. Met andere woorden, laat vaststellen of je genezen bent. En wat doen deze 10 melaatsen? Ze gehoorzamen de Heere Jezus. Ze vragen eerst niet om een teken dat ze ook werkelijk genezen zijn. Ze vragen ook niet of Jezus hen wil aanraken, zodat ze het voelen dat ze door hem genezen worden. Nee, het is opvallend, alle 10 gehoorzamen ze en gaan ze naar de priester. En ik weet niet hoe het precies onderweg gegaan is, maar stel je voor dat ze onderweg al tot de ontdekking gekomen zijn toen ze naar hun lichaam keken en dat ze tegen elkaar zeiden, zie je dat? Deze plekken op mijn huid, die zijn weg. Of die worden minder. We worden beter. We zijn weer gezond. Het zal er door hen heen gegaan zijn. En vooral toen ze door de priester werden gecontroleerd en werden onderzocht. En de priester hen meedeelde dat ze weer gewoon onder de mensen mochten zijn. En dat ze terug mochten naar hun huis. Ze hadden misschien wel een vrouw en kinderen en familie en vrienden. Ze mochten weer naar hen toe. Ze zijn rein verklaard door de priester. Ze zijn alle 10 genezen. Wat een machtig wonder is aan hen bewezen. Deze zaligmaker, Jezus, heeft hen alle 10 datzelfde wonder geschonken. Dat ze genezen zijn. Dat ze van hun melaatsheid, van die huidziekte, bevrijd zijn. En dat ze weer terug kunnen naar hun gezin. Naar hun familie, naar hun vrienden, naar de dorpsgemeenschap. Ja, dat ze weer naar de tempel kunnen om daar ook de Heere te ontmoeten. En daar de Heere met zijn volk te loven en te prijzen. Dus dat is het allereerste wat we vanmiddag toch tegen elkaar moeten zeggen. Alle 10 hebben ze evenveel reden om de Here te danken en te loven voor het werk dat Jezus in hun leven heeft gedaan. Daar is geen enkel verschil tussen deze 10. Ze zien het alle 10 bij zichzelf. Ze zien het alle 10 wanneer ze naar hun lichaam kijken. Hun gebed om ontferming is verhoord. En ze zouden het toch alle 10 kunnen zingen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Zullen we daar vanmiddag even een komma zetten, gemeente? Wij hebben vandaag onze dankdag. Hebben wij niet alle reden om te danken? Ja, ik begrijp best dat de situatie van deze of gene heel verschillend kan zijn. En dat er moeite en zorgen zijn. Dat er misschien ook wel mensen, ouderen en jongeren en kinderen vanmiddag in de kerk zitten met verdriet in het hart. Omdat er in de achterliggende tijd is gebeurd. Maar als we nou vanmiddag eerst eens kijken naar wat de Heere ons heeft gegeven. In het voorjaar hebben wij biddag gehouden. En toen hebben we de Heere gebeden om zijn zegen. Of hij ons dagelijks eten en drinken wil geven. We hebben toch beleden dat we van hem afhankelijk zijn. Dat zonder zijn zegen er niks groeit en bloeit op het land. We hebben gebeden voor ons dagelijks werk. Om kracht, om gezondheid. Om inkomen te kunnen verwerven. Om onze gezinnen, ons leven te kunnen onderhouden. We hebben gebeden of de Heere zijn zegen wilde geven over ons dagelijks leven. Je naar school mocht. Dat je mocht overgaan naar de volgende groep of klas. Dat je diploma zou halen. En op deze dankdag heeft de Heere niet veel van die gebeden ook verhoord, toch? Wat heeft de Heere ons gezegend? Dat wij vandaag hier in dit kerkgebouw bijeen kunnen zijn om dankdag te houden. En dat we niet in een oorlogsgebied leven zoals die er zijn in deze wereld. Waar de bommen vallen en waar de raketten over de huizen vliegen. En mensenlevens treffen. We hebben gebeden. Of de Heere ons in de genadetijd zijn zegen wilde geven. En wij leven allemaal nog. We zitten hier in de kerk. We zitten thuis. De Heere geeft ons het leven. Is dat op zichzelf genomen al geen reden om de Heere te danken? Jonge mensen, misschien zitten er hier wel die in de afgelopen periode getrouwd zijn. En die hier neergebogen lagen op de knielbank. God gaf het. Dat je samen een huis kon betrekken. En je hebt misschien daarvoor ook wel langere tijd gebeden of de Heer het zo wilde leiden dat je een huis kon vinden. Want dat is in deze tijd ook niet gemakkelijk om dat allemaal rond te krijgen. Of je kreeg gezinsuitbreiding. En je hebt gebeden of de Heer alles wel wilde maken. En de Heer gaf je een gezond kindje. En je kon je dankbaarheid toch niet op dat de Heer zo goed was dat hij je dat gaf. Hebben we niet alle reden om de Heere te danken? Om al die zegening, ook vanmiddag, tot ons door te laten dringen. Omdat ze van God komen. Want er is niet één zegening die wij zelf tot stand kunnen brengen. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, ik heb hard gewerkt. Ik heb mijn inkomen verdiend, ik heb mijn loon verdiend, ik heb overuren gemaakt en die zijn misschien nog niet eens uitbetaald, maar ik heb het wel allemaal gedaan. Dus ik heb dat loon wel verdiend en je kunt zeggen ik heb hard gewerkt voor mijn diploma, ik heb hard gestudeerd voor het examen. Zeker, we hebben onze verantwoordelijkheid hoe we ons werk doen, maar als de Heere het niet zegent, Als de Heere niet kracht geeft, als de Heere niet gezondheid geeft, als de Heere niet wijsheid geeft, als de Heere geen inzicht geeft, waar blijven we dan als mens? Misschien zitten er juist vanmiddag hier wel mensen die dat in de achterliggende periode hebben ervaren, dat je soms zo van het ene op het andere moment uitgeschakeld wordt en dat je niks meer kunt en dat je op een operatietafel terecht kwam. Dan kun je niet meer werken. Kun je niet meer zorgen. Dan lig je daar. Helemaal afhankelijk. En kun je niet verder. En als je dan vandaag deze dag nog mag beleven, omdat de Heere je door de operatie heeft heen geholpen, omdat de Heere toch weer een weg van herstel gaf, heb je dan ook geen reden om de Heere te danken. Zijn er een zegeningen door God aan ons bewezen? Tegelijk besef ik zei dat net al, dat er ook onder u en jullie kunnen zijn die met andere gedachten in de kerk zitten, die het moeilijk vinden misschien wel om dankdag te houden. Maar laat ik dan vanuit deze tekst, ik hoop daar vanavond verder nog op in te gaan, maar laat ik dan vanmiddag vanuit deze tekst erop mogen wijzen, vanuit dit gedeelte, dat we dan net als die 10 melaatsen ook met onze nood en met onze zorgen een beroep mogen doen op de Heere Jezus Christus, om zijn ontferming. En dat we ook mogen bidden om zijn genade, dat hij in al die moeilijke dingen in ons leven ons toch zijn kracht wil geven om het te dragen, zodat we toch in die moeite ook hem mogen zien, ook in alle teleurstellingen en zorgen die er in ons leven kunnen zijn. Alle 10 werden ze genezen. En dan keert er 1 terug, zo lezen we. 1 van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom terug naar Jezus. Ja, die anderen zagen ook dat ze genezen waren. Die anderen zagen ook dat hun lichaam gezond was. Maar zij keerden niet terug naar Jezus. En die ene die keert terug naar Jezus. En die andere 9 niet. En ik proef in de woorden van de Heere Jezus, laat ik het maar zo zeggen vanmiddag gemeente, wat teleurstelling als hij zegt. Zijn niet de 10 gereinigd geworden? Je ziet de Heere Jezus als het ware in gedachten tellen. Ik had er toch 10 gereinigd? En er is er maar 1. Waar zijn de 9? Hoort u daarin niet iets van een aanklacht, van een teleurstelling, van de heiland die zo bewogen is, niet alleen met de lichamen van deze melaatsen die hij gereinigd heeft, maar die ook bewogen is met hun zielen? Waar zijn de 9? Zijn ze dan niet dankbaar? Nou gemeente, ik kan me haast niet voorstellen dat ze niet dankbaar geweest zijn. Natuurlijk, ze hebben naar hun lichaam gekeken en ze hebben gezien dat ze gezond waren. En ze waren zo blij als wat dat ze weer terug konden naar hun familie en hun gezin en naar hun dorp. En misschien hebben ze wel bij zichzelf gedacht, ja maar we zijn in de tempel geweest. We hebben God al de dank gebracht. Maar ze komen niet terug bij de Heere Jezus. En ook al zijn ze in de tempel geweest, de Heere Jezus zegt, zijn er dan geen gevonden die weerkeren om Gode eer te geven dan deze vreemdeling. Met andere woorden, de Heere Jezus die verbindt het eergeven aan God aan zichzelf. Hij zegt niet, nou die negen die kunnen ook in de tempel een dankoffer hebben gebracht en God de lof en de eer hebben gegeven. Nee, de Heer Jezus laat hier zien dat Hij de Zoon van God is, die door de Vader gezonden is. Dat Hij de Messias is, dat Hij de Christus is. En dat God niet de dank mag en kan ontvangen buiten Hem om. En dat de echte dankbaarheid te maken heeft met de dankbaarheid aan Zijn voeten. Waar kijk je naar? Ja, waar keken die mensen naar bij de wonderbare spijziging? Ze keken alleen maar naar die grote hoeveelheden brood die er uit de handen van de Heer Jezus kwam en waar iedereen van kon eten. En er bleef nog over ook. En ze bleven alleen maar in dat wonder steken. En dan vraag ik jullie, waar keken deze negen melaatsen naar die nu gezond zijn geworden? Ze kijken alleen maar naar hun lichaam en dan zijn ze natuurlijk zo blij als wat. Maar ze vergeten Hem die hen dit gegeven heeft, die dat wonder verricht heeft. Ze erkennen Jezus niet als de Messias die door de Vader gezonden is. Hun danken, ja, dat is een oppervlakkig dank. Ik zei al, ze hebben misschien bij zichzelf wel gedacht, wij hebben toch in de tempel God gedankt voor alles wat Hij gegeven heeft. Ze vergeten naar Jezus toe te gaan en dat is zonde. Dat is niet een vergeetachtigheid waarvan je kunt zeggen, nou ja, een mens kan wel eens wat vergeten. Maar als deze weldaad aan je bewezen is, dat je genezing van Hem ontvangen hebt, dan is het zonde dat ze niet terugkeren. En zou die ene Samaritaan het niet gezegd hebben? Laten we teruggaan. Stel je voor dat hij het gezegd heeft. Ik weet dat natuurlijk niet. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn bij Jezus weggebleven. Waar zijn de negen? Daar zit iets in van teleurstelling. Daar zit iets van een aanklacht. Daar zit ook iets in van verwondering. Hoe kan het nou? Ik heb er 10 genezen. Waar blijven die 9? En zo laat Jezus ook zien dat deze 9 melaatsen geen enkel excuus hebben om weg te blijven. En dat ze net als die ene God de eer dienen te geven. Daar aan zijn voeten. Om door Hem, de Messias, de Zoon van God, God te verheerlijken en te prijzen. Zij komen met hun dank, als er dank is, in ieder geval niet op de juiste plek. En daar gaat het om, gemeente. Dat we op de juiste plek komen. Heeft de Heere geen recht op onze dank? Ja, deze melaatsen hadden uiteindelijk genoeg aan een uiterlijke reiniging. Ze konden het doen met wat de priester had vastgesteld. Ze zijn weer gezond en verder keken ze niet. Ze keken, jongens en meisjes, alleen maar naar het wonder en niet naar Jezus die het wonder heeft verricht. Kijk, en dan houdt deze geschiedenis vanmiddag. Deze geschiedenis die houdt ons eigen leven tegen het licht. Hoe zit dat nou met ons vandaag hier in de kerk? Natuurlijk, wij zitten in de kerk, we houden dankdag. We doen dat omdat we dat ook gewoon zijn. En ik zei al vanmiddag, dat is ook een goede gewoonte. Maar je kunt dus in de kerk ook zitten en toch niet tot de echte dankbaarheid komen. Dus dat vraagt ook vanmiddag, ook op deze dankdag, grondig zelfonderzoek. Alle dankbaarheid is nog niet de echte dankbaarheid. Want dat laat de tekst van vanmiddag zien. Deze 10 melaatsen die alle 10 gereinigd zijn, 1 keer te terug. Hoe zit dat dan bij die anderen? Nou mag ik het vanmiddag toch wel eigenlijk zo zeggen dat er bij die 9 een wondergeloof is. Je hebt dat ook wel op de catechisatie gehad. Dat je het echte geloof hebt, maar dat er ook geloof is, ja, wat wel geloof genoemd wordt, wat er misschien ook wel wat op lijkt, maar wat het niet echt is. En er is een tijdgeloof en er is een historisch geloof, maar er is ook een wondergeloof. Deze mensen bleven in het wondersteek. Ze geloven wel dat er een wonder gebeurd is, natuurlijk. Hun lichaam is genezen. Maar welke uitwerking heeft dat wonder in hun leven? Ze komen niet terug bij Jezus. Er is geen waarachtige bekering. Want daar komt het toch op aan. Dat wij God met heel ons leven echte dankbaarheid bewijzen voor zijn zegeningen en weldaden. Waar hebben al die aardse zegeningen u en jou gebracht? Ja, je bent dankbaar. We zeggen het soms zo heel makkelijk. Dankbaar dat we in zo'n land als Nederland leven. Dat we te eten en te drinken hebben. En dat er gezondheidszorg is die goed is. En ondanks ook zorgen die daar natuurlijk wel zijn. Maar we leven toch nog in een land waar we toch gezegend worden met vele goede dingen. Maar heeft het ons ook al tot bekering gebracht? Heeft het ons tot het echte geloof gebracht in de Heere Jezus Christus? Jongens en meisjes, dat je over mocht gaan, hè, met de zomervakantie naar de volgende groep. Je hebt de Heere er misschien ook wel voor gedankt. Maar besef je ook dat de Heere je hart vraagt? Je hele leven. Heb je hem ook gevraagd om bekering? Want als hij al die aardse zegeningen aan ons al wil geven, zou hij dan ook niet nog veel meer willen geven? Jazeker. Hij wil ons hart, ons leven. Hij wil ons behouden. Hij wil ons redden. Hij wil ons zalig maken. Dat woord behouden aan het slot van de tekst, dat is het woord dat niet voor genezen gebruikt wordt, voor lichamelijke genezing. Uw geloof heeft u behouden, maar dat is redding, geestelijke redding, eeuwig behoud. Dat wil de Heere ons geven. Dat wil de Heere ook jullie geven. En hij wil door zijn geest in je hart werken, dat je al jong hem gaat dienen en vrezen. En als je dat mag doen, dan zie je hoe goed de Heere voor je is, dat hij voor je zorgt, maar vooral dat hij zo voor ons gezorgd heeft, dat hij zijn Zoon gezonden heeft om ons zalig te maken en ons te redden. Als je je diploma haalde en je mocht met een baan beginnen en het gaat goed, waar heeft je dat gebracht? Ja, je leeft misschien wel kerkelijk mee en dat is fijn, je gaat naar de jeugdvereniging, dat is mooi. Maar is je hart ook vervuld met echte liefde tot de Heere Jezus Christus, omdat hij naar je omzag? Omdat hij niet alleen deze zegeningen wilde geven, dat je een diploma en een baan hebt, maar dat hij ook je de reiniging van je hart wil schenken. En dat je ging ontdekken dat dat het allerbelangrijkste is in het leven. En als u in het ziekenhuis lag en u werd geopereerd en u hebt misschien voor de operatie wel ernstig en indringend gebeden of de Heere u wilde bewaren en u kwam weer thuis en wat was dat een bijzondere moment dat je weer thuis mocht komen. Wat was je de Heere dankbaar. Maar heeft het ons ook gebracht tot bekering wanneer we nog niet tot bekering waren gekomen in ons leven? Of als we gespaard werden bij een auto-ongeluk? En het had zo heel anders af kunnen lopen. En je beseft dat ook wel. Ik had ook voor de rechter van hemel en aarde kunnen verschijnen. Maar de Heere heeft me nog gespaard. Heeft dat dan ook die uitwerking gebracht in je hart en in je leven? Dat je de Heere ging zoeken. En dat je de genadetijd als kostbare genadetijd ging zien. Zodat je niet zonder hem verder ging leven. Hoor je de roepstem van de Heere in al die zegening? Dat hij ons niet alleen maar wil leren dat het zegeningen zijn, dat we het van hem ontvangen, maar dat we hem leren kennen. En dat we net als deze ene aan de voeten van de Heer Jezus komen. En daarom vraagt ook deze geschiedenis, onderzoek uzelf of u in het geloof bent, of al die zegeningen ons aan zijn voeten hebben gebracht met echte dankbaarheid, omdat we zijn gaan inzien. Hij niet alleen de gever is van al die aardse zegeningen, maar dat hij de zaligmaker van zondaren is, die zijn eigen bloed heeft gegeven aan het kruis van Golgotha, om zo'n zondaar als ik ben te reinigen van die geestelijke melaatsheid, van die geestelijke kwaal die ik heb en die ik zelf niet kan wegnemen in mijn leven, die door mijn eigen schuld er in mijn leven gekomen is door de zonde. Dat ik het bloed van de Heer Jezus heb nodig gekregen. Dat ik zo dankdag mag houden aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Want deze ene man, die keert terug tot Jezus. Ja, keert u, keer jij vandaag echt terug tot de Heer Jezus, die door de Vader gezonden is. En laten we er even op letten, op de dankbaarheid van deze ene. Deze ene. Wat doet hij? Met grote stem verheerlijkt hij God. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. Als ik dat even voor me zie gebeuren, jongens en meisjes, wat deze man doet, dan denkt hij zo klein van zichzelf en zo groot van de Heer Jezus en van God. Wat wordt hij klein? Wat wordt hij nederig? Wat ziet hij veel in de Heer Jezus? Ja, hij ziet alles in de Heer Jezus. De Heer Jezus, die door de Vader gezonden is in deze wereld, om zondaren het echte, het ware leven te geven. En hij brengt die dank aan God, aan de voeten van Jezus. Hij is op de juiste plek. Zegt de Heer Jezus het niet al tegen die Samaritaanse vrouw? Dan gaat het over de discussie, waar moet je nou God aanbidden? Hè? Dan zegt die Samaritaanse vrouw, nou ja, moeten wij dat doen hier op de berg Gerizim? Hè, zoals wij dat, de Samaritanen dat doen? Of moeten we in Jeruzalem zijn, zoals de Joden dat doen? En wat zegt de Heer Jezus dan als het gaat om het aanbidden van God? Moet je dan per se in Jeruzalem zijn en is dat de plek die blijvend is om God te aanbidden? Nee, zegt hij. Want de ure is nu gekomen dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Geloof in mij. Met andere woorden. In hem is de tempel tot vervulling gekomen. Hij is het vlees geworden woord van God. In hem woont al de volheid van God lichamelijk. Deze man is op de juiste plek, op het juiste adres om God te verheerlijken. Door zijn zoon, de Heer Jezus Christus, die deze genezing heeft gegeven. En hij ziet dat in Jezus meer is dan lichamelijke genezing. Want ik zei al, dat woord dat Jezus gebruikt aan het einde, uw geloof heeft u behouden. Jezus zegt niet, uw geloof heeft u genezen. Uw geloof heeft u behouden. Dat is meer dan alleen maar genezing. Dat is meer dan alleen maar genezing van de melaatsheid. Dat woord wat hier gebruikt wordt, dat is het woord zaligheid, zalig maken. Daar komt het vandaan. Uw geloof heeft u behouden. Het omvat het volle heil dat er in Christus te vinden is. En dat voor lichaam en ziel allebei is. Het is de redding van lichaam en ziel uit de macht en uit de heerschappij van de duivel. Waarin de mens van nature gevangen zit. Deze genezing heeft hem tot echte bekering gebracht. Tot het echte geloof gebracht. Uw geloof heeft u behouden. Dat moet u zo lezen. Niet dat zijn geloof nou zo goed is en zo mooi is, dat je daarna moet kijken. Maar het is zijn geloof in Jezus. Het echte geloof, dat ziet af van zichzelf. Dat ziet op Jezus alleen. En hij valt voor Jezus aan Jezus' voeten, om alles van Jezus te verwachten. Hij ziet alles in Jezus. Bij het echte geloof gaat het niet om ons, maar gaat het om Jezus. Om de zaligmaker alleen. En dat is het verschil tussen die 9 en die 1. De Heilige Geest maakte die Samaritaan klein. En dat is het kenmerk van echte dankbaarheid, gemeente. Dat je uiteindelijk niet bij de gaven blijft staan, niet bij het wonder blijft staan. Dat je niet alleen daarna kijkt, maar dat je kijkt met de ogen van het geloof naar deze Christus. En dan zie je in hem alles wat je nodig hebt. Dan zie je hem in zijn hart nog voller en dieper. In zijn ontferming, in zijn zondaarsliefde. Dan weet je dat hij die zaligmaker is, die je redt van de eeuwige dood. En daarom zal niets ons ook meer kunnen scheiden van zijn liefde. Dan zie je dat hij alles verdiend heeft. Aan het kruis van Golgotha, daar is hij van God verlaten, opdat wij nooit meer van God verlaten zouden worden. Daar heeft hij alles verdiend wat ik nodig heb in het leven hier op aarde, onderweg naar Gods eeuwige toekomst. Uw geloof heeft u behouden. Ja, je kunt niet anders behouden worden en zalig worden dan door het echte geloof in de Heere Jezus Christus, dat de Heilige Geest werkt. En dat wil hij werken. We zitten hier in de kerk, de werkplaats van de Heilige Geest. Als je ergens tot geloof kunt komen, ouderen en jongeren, dan is het hier in de kerk. Jongens en meisjes weten dat ook wel. Als je nat wil worden, dan moet je buiten in de regen gaan staan als het regent. Als je tot geloof, tot bekering wil komen, dan moet je hier zijn, op deze plek, waar de Heilige Geest werkt met het woord. En wat zien we? Wat zien we hier in deze geschiedenis? Dat zelfs een Samaritaan tot geloof komt. Ja, daar moeten we toch nog even op letten, gemeente. Jezus zegt, wie komen er terug? Zijn er dan geen gevonden die weerkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling? Waar zijn de 9 jongens en meisjes? Dat zijn de Joodse mannen. Dat zijn de mensen van het verbondsvolk. Waar zijn de 9? Hoort u vanmiddag ook de pijn van de Heere Jezus in zijn middelaarshart? Is er dan niemand teruggekomen dan deze vreemdeling alleen? Hij ziet wie er terugkomen. Hij ziet ook wie er niet zijn. Hij ziet vanmiddag uw en jouw hart aan. Of er oprechte dankbaarheid is of niet. Hem ontgaat niets. En zou hij dan vanmiddag niet met verdriet in zijn hart ook hier in de Bethelkerk kijken naar mensen die niet met een oprecht hart hem de dank, de lof en de eer brengen. Die niet weten wat het is om in ootmoed en in nederigheid met deze Samaritaan aan zijn voeten te komen en God te verheerlijken. Juist in de evangeliën lees je nog alles. Dat kinderen van het koninkrijk, kinderen van het verbond, buiten staan en dat heidenen ingaan. Nou, dat zie je ook in de tekst van vanmiddag. En dat, ik kan het niet anders maken, gemeente. En ik wil het ook niet anders maken dan dat hier ook een ernstige waarschuwing in ligt. kunt in de kerk zitten. Verbondskind zijn. Gedoopt zijn. Dat water op je voorhoofd. Dat eenmaal druppelde. Dat wees naar het bloed van de Heer Jezus, dat reinigt van alle zonden, waar God de Vader beloofd heeft, dat hij je God en Vader wil zijn en dat hij je wil verzorgen van alle goeds naar lichaam en ziel en dat hij ook dat kwaad in ons leven ten beste wil keren. Dat ook zulke kinderen van het verbond vandaag nog buiten kunnen blijven staan. Wanneer ze niet tot persoonlijk geloof en bekering komen. Zou dat dan niet de les zijn? Ook van vanmiddag. En dan ligt er ook weer evangelie. Deze Samaritaan. Je zou het toch eigenlijk van hem niet verwachten. Hè? Dat hij nou juist uitgerekend die ene is die terugkeert. Daarin laat de Heere zien dat. Dat er voor hem geen grenzen en voor hem geen beperkingen zijn. Daarin laat de Heere zien dat hij met zijn werk doorgaat. Met dat zaligmakende werk in het leven van zondige mensen. Ook mensen die volgens de wet van het Oude Testament erbuiten stonden. Omdat ze een Samaritaan waren. En u weet ook wel, en jullie weten denk ik ook wel, dat die Samaritanen, ja, die hadden hun wortels eigenlijk in een gemengde godsdienst, hè, van Joden, die waren overgebleven, achtergebleven bij de ballingschap. En die hadden zich vermengd met heidenen die daar waren komen wonen. En ze hadden een eigen godsdienst erop nagehouden. Maar laat de Heere Jezus dan ook weer niet zien vanmiddag hier. Dat hij gekomen is, niet om de zielen van mensen te verderven, maar om de mensen van de mensen te behouden. En dat geldt ook van die negen. Die negen, hoe je het ook wendt of keert, zij komen niet terug. Terwijl ze zoveel reden hadden om terug te keren. Wanneer je verloren gaat, dan ga je verloren om eigen schuld. En daarom zou je niet terugkeren tot deze Heere Jezus. Zou je niet bekeren tot hem. De Heilige Geest is zo bereid om dat in je hart te werken, ook vanmiddag. Dan mag je hem om vragen. Heere, ontferm u over ons. Ontferm u over mij. Bekeer mij voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw. En laten wij, als we de Heere kennen, laten we ook dan in ons leven nagaan hoeveel zegeningen de Heere ons gegeven heeft om ook elke keer terug te keren tot hem met alles wat hij ons geschonken heeft. Want in het leven van een kind van God is er soms ook vergeetachtigheid toch. Dat je zijn weldaden vergeet. Daarom is het goed om die elke keer weer te gedenken. Die grote daden van de Heere. Gedenken. Niet alleen maar even eraan denken, maar dat is er zo over nadenken. En ze worden dan zo door de Heilige Geest je te binnen gebracht, dat God de eer ontvangt en dat je terugkeert naar God. Want hij is de gever, dat je niet blijft staan bij de gave. Is dat onze dankdag, gemeente, aan de voeten van Jezus, jongens en meisjes. Is dat jouw dankdag aan de voeten van Jezus, omdat je ziet, er is niemand zoals deze zaligmaker, die niet alleen voor mijn lichaam wil zorgen, maar nog veel meer mij het eeuwige leven wil geven, uit genade.